Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly.
En dan ga ik me voor de tiende keer herhalen, voorzitter. Ja, ik vind het allemaal prima. We zullen proberen om eerst om op Europees niveau maatregelen te nemen.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
In dieser historischen Entscheidungssituation muss Europa zusammenstehen.
When Europe is united, it gets things done.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, het gaat nauwelijks nog over het klimaat in Brussel. Nou ja, het gaat er wel over, maar dan vooral over dat het wel een tandje minder mag. De Green Deal staat onder druk en regels worden afgezwakt. Hebben de critici gelijk? Zorgen de hoge klimaatambities ervoor dat de industrie in Europa kopje ondergaat? Gaat het te snel? Is het te duur? Of is er sprake van een gebrek aan ambitie? Ik ben Annette van Soest en ik zit hier in Nieuwspoort met mijn gast Diederik Samsom. Hij is voormalig kabinetchef van Frans Timmermans bij de Europese Commissie en hij is architect van de Green Deal. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er weer bent. En we gaan het hebben over je nieuwe boek Groene Supermacht, hoe Europa de wereld kan verduurzamen. Maar voordat we het over Europa gaan hebben, toch eerst even... Hoe heb jij met je klimaatbril gekeken naar de afgelopen verkiezingen?
Dat was eigenlijk een beetje een standaardcampagne waarin het niet of nauwelijks over klimaat ging. Het is maar in Nederland maar heel weinig verkiezingen wel een keer over klimaat gegaan. Zo'n beetje rond 2018 en 2019. En ook nog best in negatieve zin toen. Dus ik keek er eigenlijk niet van op. Dat klinkt een beetje cynisch en teleurgesteld.
Maar ook GroenLinks PvdA, hè, de partij waar je ooit de politiek leider van was... had het meer over andere onderwerpen.
Ja,
hoe kan dat?
Ja, ik had het in 2012 ook meer over andere onderwerpen... toen ik leider was van de Partij van de Arbeid in de tijd. Dat is toch Nederland en klimaat en energie... het is nog geen gelukkige combinatie... Dat is overigens niet dramatisch, want Nederland heeft wel, ik moet zeggen, in het recente verleden, nou niet meer, maar in het recente verleden wel een redelijke klimaatambitie op de mat gelegd. Ondanks dat het in de verkiezingen er dan niet zo vaak over ging. Je zou soms wel kunnen zeggen, dankzij het feit dat het er in verkiezingen niet zo over ging.
Hoe bedoel je?
Ik heb dat in 2012 zelf meegemaakt. Toen gingen de verkiezingen totaal niet over klimaat en energie. Toen ging het helemaal over de eurocrisis en al die andere zaken... zoals de noodzaak tot bezuinigen of anderszins. En toen hebben we daarna in de formatie eigenlijk vrij moeiteloos... een heel ambitieus energieakkoord kunnen afspreken. Ook omdat de VVD zich niet had ingegraven in een anti-campagne tegen zo'n energieakkoord.
Je kan het er maar beter helemaal niet over hebben?
Dat is niet altijd een wet van mede en persen, maar dat... komt zo wel soms wel eens uit. Je ziet het ook op andere onderwerpen. En dus het klinkt een beetje raar, want het is natuurlijk bijna antidemocratisch om te zeggen, nou weet je wat, we zeggen het tegen niemand, we doen het gewoon. Dat hoort in een democratie niet zo te zijn. Maar het helpt wel als partijen zich niet diep ingraven in hun eigen loopgraaf in de campagne, omdat ze daarna dan maar moeizaam uit die loopgraaf kunnen komen. Kijk, migratie is een goed voorbeeld of een slecht voorbeeld, zo je wilt. Als partijen zich in een campagne daar diep op ingraven... dan wordt het daarna hartstikke lastig om compromissen te sluiten.
We hebben de afgelopen jaren al meerdere grote overstromingen gehad in Europa. Er is in de EU nog nooit zoveel bos afgebrand als deze zomer. De natuur heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Hoe verklaar je dat, ik weet niet of het de kiezers nou zijn of de politici... maar dat er dus blijkbaar niet van wakker wordt gelegen?
Die constatering is terecht en dat... Je kunt de politici daar de schuld van geven, maar politici vertegenwoordigen een maatschappij. Dus je moet uiteindelijk toch kijken naar die maatschappij. En die is kennelijk afgeleid. Met andere dingen bezig, bedoel ik. En die dingen, nou ja, goed, die zijn evident. Hè? De oorlog, inflatie, kosten van het levensonderhoud, woningnood is in heel Europa een belangrijk onderwerp. En dan sneeuwen die andere dingen toch af en toe onder. Dat is niet altijd zo. Ik beschrijf in mijn boek ook, als je 30 jaar terugkijkt, zo lang ben ik al met deze kwestie bezig. dan zie je dat klimaaturgentie komt en gaat in de, wat je zou kunnen zeggen, golven van de maatschappelijke conjunctuur. En ook door merkwaardige aanleidingen aangeblazen. Hè? De golf die we tussen 2006 en 2009 hadden, die kwam door een film, An Inconvenient Truth van Al Gore. En de golf waar de Green Deal op gebouwd is,
die kwam van een meisje.
Die kwam van een Zweedse tiener. Ja, ja. Die voor haar school ging zitten.
Greta Thunberg.
Greta Thunberg. En dat was natuurlijk voor altijd een merkwaardige Zweedse tiener geweest, als ze niet miljoenen van haar leeftijdsgenoten had geïnspireerd. Die gingen de straat op. En vooral die gingen hun ouders vragen stellen. Indringende vragen over de toekomst en het klimaat. En dat werkt. Ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet voorspellen wat de volgende golf zal zijn, wanneer die komt en door wie die wordt aangeblazen. Maar ik kan me voorstellen dat klimaatverandering zelf een keertje op de deur klopt.
De rampen.
Ja, want dat hebben we wel de afgelopen tijd. Maar dat zijn altijd maar korte momenten. Ik heb het zelf meegemaakt tijdens het bouwen van de Green Deal. Dat aan het begin was Griekenland echt, die hing aan de laatste mem, zoals dat dan heet. Dus van de 27 landen was dat eigenlijk een van de vervelendste. Rechtse regering, nou ja, andere prioriteiten. Totdat in Griekenland in 2020, in het voorjaar en in het najaar, zo ontzettend veel regen viel. Dat waren van die regenbuien die maar eens in de 200 jaar voorkomen. En die hadden ze twee keer in één jaar. Nou, politici zijn geen statistici, dus die gingen helemaal in code rood daarover. En die bonsten opeens bij ons op de deur met de mededeling: ja, jullie moeten veel meer doen aan klimaat. Mm-hmm. Opeens was dat prioriteit nummer één.
Ja.
Opportunisme is van de hele samenleving en politici zijn de vertegenwoordigers daarvan.
Ik wil nog heel even terug naar de Nederlandse politiek en de verkiezingsuitslag. Want die betekende ook het einde van Frans Timmermans als leider van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Iemand met wie je jarenlang heel intens hebt samengewerkt in Europa en in Nederland. Voordat we begonnen zei je, we hebben samen de verkiezingsuitslag bekeken.
Ja, we stonden naast elkaar. Daar heb je altijd partijleiders zitten, staan niet in de grote zaal tijdens de exit poll, want dat is toch ook een beetje een kwetsbaar moment. Dus ergens in een zaaltje achteraf en ik stond naast hem. Ja.
Hoe was dat? Wat gebeurde er toen de exit poll kwam?
Toen zei Frans binnen 1 seconde, dat was het. En zo voelde het ook. Sommige uitslagen die hoef je niet uitgebreid te analyseren, die komen gewoon binnen.
Wat zei je tegen hem?
Ik heb het nog wel eerlijk gezegd even getest of het daadwerkelijk zo binnenkwam. Of dat het een bevlieging is en dat je na 10 minuten later denkt, nou, ik raap de scherven weer bij elkaar en we gaan gewoon door. Maar daar was geen sprake van. En zo voelde het ook niet.
Was je het met hem eens?
Ja.
Is het goed dat hij is opgestapt?
Nou ja, dat klinkt een beetje raar als je zegt, het is goed, want het is helemaal niet goed. Het is vreselijk. En het is ook nog een vriend van me, dus dat maakt het dubbel zo erg. En ik heb het zelf ook nog meegemaakt ook, dus ik weet ongeveer hoe het voelt. Dus het was in alle opzichten een storm. Maar het was wel de enige mogelijke gevolgtrekking. Ja.
Wat voor leider heeft GroenLinks PvdA nodig?
Nou, dat zullen we zien. Eentje van een nieuwe generatie, zoals Frans al zei. Nou goed, Jesse Klaver is meer dan 20 jaar jonger dan Frans Timmermans. Dus
maar
ook
niet de nieuwe generatie, want hij zit er natuurlijk ook al heel lang.
Ja, maar goed, als we nou 39-jarigen gaan afserveren als oud, dan wordt het in Nederland een beetje gaan we het omgekeerde doen van de gerontocratie die we elders in de wereld zien. Dat lijkt me ook niet verstandig. Dus ik vind Jesse Klaver een jonge vent.
Heb je zelf interesse?
Nee.
Absoluut niet.
Ik heb het al een keer gedaan. Je moet dat soort dingen nooit terugkeren naar de crime scene, zoals ze dat zeggen.
Dan de formatie. Daar lijken 2 opties het meest voor de hand te liggen. Kabinet met D66, VVD, CDA, JA21. Of een kabinet met D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Denk jij dat het voor het klimaatbeleid veel uitmaakt welke van die 2 het wordt?
Jazeker.
Ja?
Omdat de een instabiel is en de ander stabiel.
Bepaalt het motorblok in het midden niet de richting in plaats van de flanken?
Dat is deels waar. Dus dat motorblok is ongeveer hetzelfde in beide constellaties. Het gaat
dus dan zou je zeggen, het maakt niet zo heel veel verschil.
Nee, maar er is dus een tweede en belangrijkere aspect. Stabiliteit die je hebt. Dus de lange termijn die je kan neerleggen. Kijk, klimaatbeleid gaat niet over morgen. Klimaatbeleid gaat over de komende 10, 15 jaar. We hebben nog 25 jaar om de finishlijn te bereiken. Dat is 2050. Dat is wel een enorme stap om in 1 keer te zetten met beleid. Want er gaat tussendoor verandert de wereld nog een paar keer. Maar je moet wel, je kunt niet elke dag opnieuw van koers wijzigen. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar gezien. Want ik neem Rutte 4 even mee als mislukt kabinet. De laatste 2 jaar waren natuurlijk wel next level als het ging om amateurisme en ruziemakerij. Maar daarvoor was het ook al niet best. En dan zie je nu de gevolgen daarvan. Je ziet de windparken die afgeblazen worden, de industrie die vertrekt. Nederland loopt nu zichtbaar achter op buurlanden binnen Europa als het gaat om het verduurzamen van onze energievoorziening en onze industrie. Om dat te repareren heb je een langetermijnvisie nodig.
En daartoe is een centrumrechtskabinet niet in staat.
75 zetels is geen meerderheid. Bovendien is het met jaar 21 erbij, wat ook niet echt... heb ik niet leren kennen als een partij die met stamina in de politiek zit. Het zijn over het algemeen toch allemaal politieke vluchtelingen. Ik verwacht daar weinig van. Bovendien hebben ze 23 zetels in de Eerste Kamer. Dat is niet bijna de helft. Dat is nog niet een derde zo ongeveer. Dat is gewoon echt veel te weinig om beleid op te maken. Wat we nodig hebben is een... Er wordt de hele tijd gesproken over midden, rechts, midden, links. Ik weet niet precies wie welk spectrum, welke referentiepunt kiest. Het is min of meer een nationaal kabinet. En ik zou zeggen, dat hebben we ook een beetje nodig. Overigens niet alleen over kabinet. Klimaat. Nou ja, als je deze partijen bij elkaar zet, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD, dan kun je zo'n beetje spreken over een nationaal kabinet. En dat is maar goed ook, want dat hebben we nodig. En nogmaals, niet alleen voor klimaat.
Nee, maar ja, we hebben je uitgenodigd vanwege onder andere het boek wat je hebt geschreven. Nog heel even, wat is de belangrijkste uitdaging op het gebied van klimaatbeleid voor het nieuwe kabinet?
Keuzes maken voor welke industrie je in de komende 15, 20 jaar in Nederland wilt ontwikkelen. En welke dus ook niet. Keuzes, daar hoort ook bij dat je dingen niet meer doet.
En welke zou moeten afvallen, als jij het voor het zeggen had?
Nou, je hebt industrieën die hier echt alleen maar zaten omdat we bijvoorbeeld heel goedkoop gas tot onze beschikking hadden. En verder eigenlijk weinig andere voordelen. Ja, dat goedkope gas is weg. En als daar niet iets voor in de plaats komt, dan moet je je afvragen of Nederland een verstandige plek is voor bijvoorbeeld het maken van kunstmest. Maar als je kijkt naar de haven van Rotterdam, waarin hoogwaardige kunststoffen worden gemaakt, die ook overigens draaiden op olie. Ja, daar kun je vervangende grondstoffen voor aandragen. Biogene grondstoffen, waterstof. En dan opnieuw een maakindustrie bouwen die kunststoffen maakt, maar dan op een duurzame basis. En ze vooral veel beter recycelt. Een circulaire economie. Daar zijn in Rotterdam grote kansen voor. Maar dat staat er nu nog niet. Sterker nog, als je nu een helikopter zou nemen en over Rotterdam vliegt, alles wat je dan beneden ziet, is over 25 jaar weg of totaal veranderd. En die keuzes moet je nu maken, want anders gebeurt het vanzelf, hè? Als je geen beslissingen neemt, dan nemen de beslissingen zichzelf. Namelijk, dan verdwijnen gewoon bedrijven. Dan vallen ze om. En soms zijn dat cruciale bedrijven die juist nodig waren om die toekomstige nieuwe kunststoffenindustrie, ik noem maar een voorbeeld, in de benen te houden. Dus je kunt ook niet gewoon achteroverleunen en het laten gebeuren. Dus dat is één. Je moet een langetermijnvisie neerleggen over welke industrie, welke economie je in dit land wil. En dan moet je vervolgens, dat is net zo langetermijn en ook best ingewikkeld, moet je een energieinfrastructuur daarvoor bouwen. Dat is namelijk een totaal andere dan nu. Als het gaat over waterstof, heb je waterstofleidingen nodig. Je hebt waterstofproductie nodig, je waterstofimport. En als het gaat over elektriciteit, die Noordzee, dat is in potentie het powerhouse van Europa. Meer dan alleen Nederland.
Maar, ja, ik hoor hier echt wel de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Gas.
Nee, want die windmolens, daar heb ik niets mee te maken.
Nee, maar de infrastructuur.
Ja, infrastructuur die daarbij hoort, dat is, nou ja, dan mag ik arm in arm met mijn collega van der Touw van Tennet, Raad van Commissarissen daar. De energieinfrastructuur voor Nederland is van levensbelang. En dat is overigens niet alleen in Nederland. Alle landen om ons heen zijn daarmee bezig. En wij waren best wel een beetje goed daarin en ook wel koploper. En die plek verliezen we nu in snel tempo.
Goed, laten we uitzoomen. We gaan naar de rol van Europa op het wereldtoneel. We nemen deze podcast op in de week waarin Brazilië de belangrijke COP klimaattop host. In je boek schrijf je ook over die klimaattoppen. Ja. Welke rol heeft de Europese Unie daar?
Traditioneel, al 30 toppen lang, dit is COP 30, de absolute aanjager, sfeermaker, kartrekker. En dat is nooit anders geweest. We hebben wel eens bondgenoten gehad, een beetje in Amerika bijvoorbeeld, als er dan een democratische president met ambitie zat. Het waren niet alle democratische presidenten, zeg ik erbij. Maar in de afgelopen 30 jaar is Europa altijd degene geweest. We hebben het Kyoto-protocol van de grond opgebouwd. We waren op een gegeven moment ook nog de enige die er aan meededen, eerlijk gezegd. Daarna het Parijsakkoord, ook een Europese prestatie.
Op het konto te schrijven van de EU?
Nou, ik durf de stelling wel aan dat als de EU daar niet was geweest, dan was deze hele klimaatdiplomatie nooit zo ver gekomen. En daarmee zeg ik niet dat het gelukt is, want dat is het absoluut niet. Maar we zijn, als je het in graden mag uitrekenen, zonder klimaatverdragen, zonder het Parijsakkoord bijvoorbeeld, stevende de wereld af op 4 graden opwarming. En dat is ontegenzeggelijk catastrofaal. Er zijn wel bandbreedtes, maar 4 graden ligt boven elke denkbare veilige bandbreedte. Nu is het 2,8, 2,4 als je het in graden zet. Dat is al een hele prestatie, maar niet genoeg, want we moeten onder de 2 en het liefst naar 1,5. Dus er moet nog veel meer gebeuren. Ja, en dan komen we bij de kop van vandaag en ook de wereld van vandaag. Trump, dat is echt wel heel verstorend dat hij er niet bij is. Je zou kunnen zeggen, misschien was het nog verstorender geweest als hij er wel bij was. Maar in beide gevallen heb je met een Amerika te maken wat totaal is afgehaakt. En Europa is op dit moment even niet in staat om dat gat te vullen. En dat is wel zorgelijk. En zoals Europa dat wel deed aan het begin van deze eeuw, onder de jaren Bush. Mm-hmm. Toen ook gewoon een klimaatontkenner in alle opzichten. Toen vulde Europa dat gat en bikkelde noest verder aan de opbouw van, nou ja, van het Kyoto-protocol richting het Parijsakkoord.
En dat gebeurt nu dus niet. Is het tijd ook voor Europa om dan misschien uit een ander vaatje te gaan tappen? Diplomatiek.
Ja, kijk, wat er wel gebeurt. De manier waarop je de diplomatie bedrijft verandert wel met de tijdgeest. En het is nu een grimmiger tijdgeest. Dus er is meer machtspolitiek. Is erbij gekomen. Dus de morele ambitie heeft de zaal even verlaten.
Ja, want bij recente onderhandelingen over een internationaal akkoord over de uitstoot van schepen gingen de Verenigde Staten zelfs over tot het bedreigen van individuele diplomaten.
Ja, daar baseer ik ook mijn opvatting over dat de situatie wat dat betreft wel zorgelijk is. Dus als je nu als Amerika in staat is, en dit is inderdaad een paar weken geleden gebeurd, er was een verdrag waar 10 jaar aan onderhandeld is, onder andere weer met grote inzet van Europa. Ik heb er zelf in mijn tijd in Brussel ook aan meegewerkt om de scheepvaart klimaatneutraal te krijgen. En de scheepvaart is echt een van de vervuilendste sectoren. Ik geloof dat als het een land was geweest, dan was het de 7e uitstoter van de wereld. Met ook nog enorme viezigheid daarbij. Dus om die te verduurzamen is echt van cruciaal belang. Daar was eindelijk een akkoord, een ambitieus akkoord notabene. Heel ongebruikelijk in die scheepvaartwereld. Dus er leek echt een wondertje in de maak. En toen chanteerde Amerika gewoon een aantal landen eruit. En dat ze dat bij Caribische landen doen, of landen in de Pacific Ocean, de Marshall Islands en Vanuatu, ja, die staan natuurlijk machteloos tegenover dat Amerika, van wie ze volledig afhankelijk zijn. Maar het is ook gelukt met Cyprus en Griekenland. En dat zijn Europese landen, die normaal gesproken in de veilige Europese kudde kunnen schuilen als er een bedreiging van de wolf van buiten aankomt zetten.
Maar hoe houdt de EU, hoe kan de EU dan de gelederen gesloten houden en toch weer die aanjagende rol gaan spelen?
Ja, daarvoor moet de EU ook wel haar vorm hervinden, haar moed herpakken. Weer nieuwe ambitie aanboren. Dat hebben we natuurlijk al gezien toen in de laatste jaren van de Green Deal, zeg maar. Of van de Green Deal is nog steeds bezig, maar van mijn werk aan de Green Deal. Zo 2023, 2024, toen voelde je al wel, we zijn over die top van klimaaturgentie, aangeblazen door dat Zweedse meisje Greta Thunberg. Daar zijn we nu overheen. En nu is het downhill vanaf nu. Geen reden tot wanhoop. Dat hebben we eerder meegemaakt en ook overleefd. Maar wel reden tot alertheid. En ik durf helaas de voorspelling aan dat het nog wel een paar jaar erger wordt voordat het beter wordt.
Oké. Okay. Ja, wij spraken elkaar rond die tijd. 1,5 jaar geleden was je ook te gast bij ons. En toen hadden we het al over de druk op de Green Deal. Die druk lijkt inmiddels tot afbraak te leiden. Vorige week nog werd het klimaatdoel van 2040 afgezwakt en werd de uitbreiding van het emissiehandelssysteem uitgesteld. Zitten we nou te kijken naar geven en nemen? Hè? Het sluiten van compromissen zoals het nu helemaal gaat in de EU? Of is hier sprake van een fundamenteel nieuwe koers?
Allebei niet helemaal. Kijk, waar we naar zitten te kijken is het kasteel van de Green Deal. En dat is eigenlijk het klimaat- en energiepakket. Want over het biodiversiteitspakket valt helaas vallen minder opwekkende conclusies te trekken. Maar wij hebben natuurlijk in die jaren van de Green Deal, Frans Timmermans en ik hebben vooral dat klimaat- en energiepakket heel stevig neergezet. Omdat dat ook wel echt het cruciale element is. Dat wordt nu beschoten. Laat ik het maar zo. Dus het kasteel wordt beschoten. En de muur raakt wel beschadigd, er zit nog geen gat in. Je zei net, de doelstelling is afgezwakt. Nou, feitelijk is de doelstelling hetzelfde gebleven, maar de manier om de doelstelling te halen is wel van, nou ja, laten we zeggen, geitenpaadjes voorzien. Dus er zijn wat alternatieve mogelijkheden bijgekomen om dat specifiek te maken. Europese landen mogen straks uitstootrechten elders in de wereld kopen om aan hun eigen doelstelling te voldoen.
Ja.
Dat is vrij gênant. Maar dat is niet rampzalig. Te meer omdat we in de tussentijd in de internationale klimaatdiplomatie ervoor gezorgd hebben dat die uitstootrechten elders niet meer dezelfde zijn als van 10 jaar geleden. En toen was het allemaal nep. He, dan kochten we een bos in Oeganda en dat stond er dan helemaal niet. Dat kan niet meer.
Nee.
Dus het is niet helemaal meer, laten we zeggen, fraude en dergelijke. Het is natuurlijk nog wel gênant dat Europa zijn eigen doelstelling niet op eigen grondgebied wil en kan realiseren.
Nee, maar ik herinner me ook dat je hebt gezegd, heel vaak, een enorm pakket maatregelen is die Green Deal. Die hangen allemaal met elkaar samen. En dus moet je ze ook allemaal uitvoeren. Ja. Dus als er een paar stenen uit die muur worden getrokken, dan stort dat kasteel op een gegeven moment toch ook in.
Nou, als er echt gaten in gaan vallen, dan kom ik de volgende keer terug met een wat andere gemoedstoestand. Maar op dit moment zie ik nog geen gaten. Ik zie ook, je noemde ook dat uitstel van dat ETS. Dat is ook een zorgelijke en vooral gênante ontwikkeling. We hadden er eigenlijk al wel rekening mee gehouden dat je het ook een jaar later zou kunnen laten beginnen en dan nog steeds de finishlijn bereiken. En we hebben de Green Deal natuurlijk ook wel vormgegeven met een zekere buffer, omdat je weet dat het in de realiteit altijd tegenvalt.
Ja. Maar je moet wel, je hebt een einddoel, ja. Je moet die tussenstappen zetten. Ja. Anders kom je daar niet.
Klopt. Maar die tussenstap is 90%. Hè? 90% CO2-reductie in 2040. Want die 55 in 2030, die gaan we gewoon halen. En die 90% in 2040 is echt wel een flinke stap. Nou hebben ze daar dus wat van afgeschaafd, in de zin dat je dat ook in het buitenland of buiten Europa kan realiseren. Maar daarmee is Europa nog altijd veruit de meest ambitieuze in de wereld. Dus er is wel reden tot zorg. En ik ben er ook boos over, laat ik het maar zo huiselijk formuleren.
Zo komt het niet over.
Nee, maar ik kijk natuurlijk, boosheid heb je als politieke emotie heel weinig. Ik kijk ook gewoon naar het geheel en dan zie ik nog steeds dat het stevig staat. Het is wel zaak, ik schrijf dat ook in mijn boek, zonder een nieuwe golf van klimaaturgentie, waarvan we dus niet weten wanneer die precies komt en hoe hoog die wordt, gaan we het niet redden.
Nee.
We hebben nog een keer een dosis, wat je zou kunnen noemen, morele ambitie nodig. Je kunt het niet alleen met een verzakelijkte aanpak zoals die nu min of meer op geld gaat doen.
We komen daar straks op terug. Nog heel even, want Wopke Hoekstra is nu natuurlijk verantwoordelijk voor klimaat en schone groei binnen de commissie. Hoe vind je dat hij het doet?
Ja, eigenlijk wel goed. Ja, nou ja, kijk, zijn positie is minder te benijden dan die van ons in der tijd. En dat heeft ook te maken met toen de Green Deal in 2019 werd gemaakt, toen was het Man on the Moon, Woman on the Moon project van de commissie van de president zelf. En het werd toebedeeld aan de tweede man van de commissie. De eerste executive vice president, Frans Timmermans. Met een enorme machtsbasis. Want de commissie is een vrij hiërarchisch systeem. Dus met de steun van de president en als verantwoordelijkheid van de tweede man van de commissie werd de Green Deal neergezet. Nu hebben we te maken met een president die er nauwelijks nog iets over durft te zeggen. Haar politieke partij is ook volledig afgehaakt.
Von der Leyen, ja.
Von der Leyen. En Wopke Hoekstra is, ja, klinkt misschien wat denigreer, maar is maar gewoon commissaris. Ja.
En Von der Leyen heeft de macht naar zich toegetrokken.
Ja, ook dat
binnen
nog.
De commissie.
Ze heeft de commissie eigenlijk vrij beroerd georganiseerd, in mijn persoonlijke opvatting. Want de vorige commissie was ook al een heel hiërarchisch. Het is een Frans systeem, zet er een Duitse president boven. Je hebt natuurlijk the worst of both worlds, wat dat betreft. Was al heel hiërarchisch. Maar die zat nog vol met Timmermans, Breton, Margrethe Vestager, Gentiloni, oud-premier van Italië. Die maak je niet zo snel de kop gek. Die hielden hun eigen koers. Die durfden de president ook tegen te spreken. En ook tegen te werken, als dat nodig was.
En Hoekstra durft dat niet?
Nou, je moet wel vanuit de machtsbasis werken. En die is daar niet. En binnen de basis die hij heeft, doet hij wat hij kan. Heb ik sterk de indruk van buiten bekeken. Dus ik ben daar mild over.
Het gaat in Brussel op dit moment veel meer over het verbeteren van onze concurrentiekracht dan over het klimaat, over het milieu. Is dat terecht? Heb je tijdens het bouwen aan die Green Deal daar te weinig oog voor gehad misschien?
Nee, kijk, eigenlijk is het een subtiele omkering, maar wel heel relevant. We gingen het klimaat redden en dat was heel goed voor de economie. Zo brachten we de Green Deal in der tijd. Ik herinner me ook nog goed dat vooral dat tweede deel van de zin, Dat leverde mij, afkomstig uit de milieubeweging, nog wel wat opgetrokken wenkbrauwen op vanuit mijn oude strijdmakkers. Goed voor de economie? Nee, dat kan helemaal niet. En zo hebben we het wel heel expliciet neergezet. We gingen het klimaat redden en dat is ook nog goed voor de economie. Nu is het omgekeerd. Nu gaan we de economie redden en dat is ook nog goed voor het klimaat. Dat lijkt een nuance, het is natuurlijk wel meer dan dat. Het is een buitengewoon scherpe verzakelijking van de benadering. Je zou kunnen zeggen, want deze beweging is ingezet, of ik zou moeten zeggen vervelvolmaakt door Draghi. Door het rapport van Draghi. Die heeft eigenlijk gezegd, Europa, als je je economie wil redden, dan moet je decarboniseren. Nou, verduurzamen dus. En ja, ik geef toe dat in heel veel politieke debatten het redden van de economie een krachtiger argument is dan het redden van het klimaat. Dus ik snap wel waarom het gebeurt. Maar die verzakelijking heeft ook een prijs. Die benoemde ik net al heel even. En die gaat over de zwakke krachten van de Green Deal. Het biodiversiteit, natuur, bloemetjes en bijtjes. Want als je de economie wil redden, dan kan dat met zonnepanelen en windmolens, want die hebben een business case. Daar kun je tegenwoordig geld mee verdienen. Dat is vroeger overigens ook niet zo, maar nu wel. Maar bloemetjes en bijtjes hebben natuurlijk geen business case. Dus als je de economie gaat redden, dan vertrap je die. En daar zit mijn grote zorg, omdat de biodiversiteitscrisis, het uitsterven van diersoorten, de zesde massa-uitsterving, daar zitten we nu in. Beter gezegd, die veroorzaken wij nu. Die zou wel eens een grotere bedreiging kunnen zijn voor de toekomst dan klimaatverandering.
Pleit jij, want je noemt het heel vaak, hè, de business case voor de bloemetjes en de bijtjes. Ja. Pleit je voor een verdienmodel voor de bloemen en de bijen? Of zeg jij, ik reken op de morele keuze van de mens?
Ja, dat laatste, daar kan ik dus niet echt op rekenen. Ik weet wel dat die weer een keer komt. Ik geloof in de goedheid van
hopen
de mens.
Hopen dan.
Ja, en dat is te weinig. Kunnen we het niet alleen doen. Dus ja, ik als pragmaticus zeg ik, nou, dan geven we gewoon een business case aan bloemetjes en bijtjes. Mij ook best. Sterker nog, misschien wel beter. Daar werd ook aan gewerkt in de commissie. En daar wordt nog steeds aan gewerkt.
En waar moeten we het dan moeten we aan denken dan?
Ja, via het vrij simpele principe. Als je CO2 uitstoot, moet je betalen. Dan is het dus logisch dat je geld krijgt als je CO2 opslaat. Nou, wat slaat CO2 op? Natuur. Ja. Bomen.
Dus dan gaat het over boeren die bijvoorbeeld ook aan natuurherstel doen.
Ja, of gewassen verbouwen die vervolgens in huizen worden verwerkt, waardoor die CO2 dus wordt vastgehouden voor de komende 100, 150 jaar. Kijk, nu kun je met een boom maar op één manier geld verdienen. Omhakken en verkopen. Als je het model omdraait, dan kun je met een boom geld verdienen door hem te laten staan en er een tweede naast te zetten. En naar dat model zou je toe moeten. Dat past eigenlijk helemaal binnen de Green Deal, binnen het emissiehandelssysteem. Hè, waarbij je dus moet betalen voor uitstoot. Nogmaals, dan is het dus logisch dat je geld krijgt als je CO2 uit de lucht haalt en opslaat. Mm-hmm. Dat zou dan in technische termen het ETS3 zijn. Dan zijn we alweer aan het derde emissiehandelssysteem bezig. Kijk, wij hebben dat allemaal klaargezet in der tijd, 2023. En dat ligt klaar tot de tijd rijp is om het in te voeren. En ik hoop dat dat snel is, want het is wel snel nodig.
Je had het net over de op- en neergang van klimaaturgentie. Van dat gevoel, we gaan daarvoor. En je bent al heel lang bezig met het klimaat. Je zei het al, eerst als activist bij Greenpeace. Daarna als politicus, later als Europees ambtenaar. Heb je de tegenstand die we nu zien, heb je die ooit, en ook de weerstand die lijkt te leven onder grote delen van de bevolking, heb je die ooit eerder gezien?
Oh,
in
jawel.
Deze mate.
Jazeker. Ja, ja, want tussen, nou, als ik even verder terug ga in de tijd. Kijk, je had aan het eind van de vorige eeuw, opa vertelt inmiddels, had je een opleving, hè? Kyoto-protocol 1997, daarna de millenniumdoelen, de millenniumconferentie. En dat was in één keer weg na 9-11. Irak, Afghanistan. De wereld was met totaal andere dingen bezig. Bush was de president van Amerika. Toen was het kommer en kwel. Als milieuactivist stond ik toen op lege pleinen in de regen te schreeuwen tegen niemand. Dus ik heb het erger meegemaakt dan nu. En het grootste verschil tussen nu en toen is dat we nu te maken hebben met, los van de politieke draaggolf, hè, dus die op en neer gaat, is er een andere draaggolf die alleen maar omhoog gaat. En dat is de spectaculaire innovatie van duurzame technologie. Hè, toen in 2000 voerden we actie bij Shell om ze een fabriek te laten bouwen. De grootste zonnefabriek ter wereld. Ik was van Greenpeace, dus dan moet je altijd een overdreven doel nemen. En dat zou een fabriek zijn die zou 5 keer de wereldmarkt produceren. Dat is natuurlijk een belachelijk idee. 500 megawatt. We kochten aandelen, we gingen naar de aandeelhoudersvergadering, we gingen ervoor pleiten en op het podium stond Jeroen van der Veer en die zei, zo'n fabriek, beste lieverds van Greenpeace, dat is natuurlijk een beetje naïef. Die wordt nooit gebouwd. Inmiddels is de wereldmarkt 6000 keer groter dan toen. 6000 keer groter. En is een 500 megawatt fabriek een heel kleintje. Staan er tientallen van in de wereld, vooral in China. Dus het is spectaculair hard gegaan. En dat geldt niet alleen voor zon, dat geldt ook voor wind, dat geldt ook voor batterijen. En die golf die is eigenlijk gewoon niet te stoppen. Niet door Trump, niet door chagrijn, niet door een afgeleide maatschappij. Die gaat gewoon door. En die zorgt ervoor dat je eigenlijk zou kunnen concluderen nu dat in weerwil van het politieke klimaat, de strijd tussen klimaatverandering en de mensheid is nog te winnen.
Maar je baseert die hoop dus ook vooral op techno-optimisme.
Ja, ik ben betrapt. Ik ben natuurlijk een ingenieur. Dus ik ben een techno-optimist. Ik ben ook heel lang, ook daarover schrijf ik in het boek vrij uitgebreid, een degrowther geweest. Hè. Dat is niet zo ingenieurderig om dat te zijn. Maar ik geloofde echt in de wat simpele logica. Je kan niet oneindig groeien op een eindige planeet. Dat loopt vast.
Er zijn grenzen aan de groei.
Er zijn grenzen aan de groei. Beroemde rapporten. Ik ben ook een kind van de jaren 70. Dus dat is ook, zo krijg je dat natuurlijk ook.
Maar je bent nu geen degrowther meer.
Nee, om twee redenen. Omdat het niet kan en omdat het niet hoeft. Het kan niet omdat, en dat heb ik al eens eerder, misschien zelfs wel in deze podcast uitgelegd. Kijk, ieder mens staat elke dag op met de behoefte om het iets beter te doen dan gisteren. Heel simpel. Heel klein soms en ook niet altijd materieel. Maar heel veel daarvan is wel een beetje materieel. Kijk, mensen zeggen dan, ja, maar als ik mijn kind twee keer extra knuffel, dan is dat ook beter dan gisteren. Maar dat is toch niet echt slecht voor het klimaat? Ja, dat kind moet wel nieuwe schoenen, hoor. En groei daarna gewoon op. Dus 7 miljard mensen met die ambitie, inmiddels 8 miljard mensen met die hele kleine ambitie om het elke dag iets beter te doen dan gisteren, dat is groei. En dat ga je niet stoppen. Nou, dat haal je niet uit
ook,
de mens.
We gaan hier ook geen discussie over die growth voeren.
Maar de optimistischere benadering is, want dit is bijna een filosofische benadering, dat herken ik heus. Maar de optimistische benadering is, het hoeft ook niet. Wij krijgen er per dag zoveel energie bij van de zon, dat we inderdaad met 10 miljard mensen op planeet aarde in Europese welvaart kunnen verblijven. Dat lijkt me zo'n mooi vooruitzicht. Dan moet je elke dag aan werken om dat ook te realiseren.
Op dit moment ben je voorzitter van de Raad van Commissarissen van GasUnie. Kunnen de oude vrienden uit de Greenpeace-tijd dat ook waarderen?
Ik krijg wel eens een scheve wenkbrauw toegeworpen, hoor. En dat mag ook. Dat houdt me scherp. Kijk, ik ben vorig jaar begonnen. Afgelopen half jaar heeft GasUnie haar strategie compleet gewijzigd. Gezegd, ja, dat vervoeren van aardgas, dat is dus een eindig verhaal. Dan gaan we eigenlijk zo snel als mogelijk, en dan duurt het nog irritant lang, maar goed, zo snel als mogelijk moeten we dat afbouwen en mee stoppen. En dan gaan we werken aan de nieuwe infrastructuur die nodig is. En dat is het vervoeren van waterstof, het schone gas, klimaatneutraal en CO2. Omdat ook een deel van, we hebben inmiddels zoveel haast met het verminderen van onze CO2-uitstoot, dat we ook gewoon bovenop een pijp de lucht eruit moeten afvangen en de CO2 in de grond moeten stoppen. Dat gaat over staalproductie, maar ook bij cement en dergelijke heb je dat.
Zijn de industrieën die niet weg uit Nederland hoeven?
Ik denk dat het wel minder wordt of anders. Als je naar staal kijkt, Tata Steel heeft het lastig in Nederland. Om goede redenen overigens, want het past hier gewoon niet meer zo goed. Maar je zou erover na kunnen denken om de voorkant van Tata Steel, dat is het maken van ruw ijzer, om dat elders te gaan doen. En dan heb ik het over Noord-Afrika, waar de zon schijnt, je waterstof kan maken en ze ook nog eens een enorme ijzerertsvoorraden hebben, bijvoorbeeld in Mauritanië. Dan maak je ruw ijzer, kan je helemaal niks mee, hoor. En dat vervoer je dan naar IJmuiden. En dan maak je daar van het ruwe ijzer maak je hoogwaardig staal, waar je alles mee kan. Batterijtjes maken, colablikjes, auto's. Want daar is Tata heel goed in. En dat kost heel veel elektriciteit, maar niet zoveel vervuiling. Dus zo zou je ook
aan... We exporteren de vervuiling.
Nee, want het mooie, dat deden we dan vroeger. Want dan gingen we het gewoon daar in Mauritanië doen met hele oude vieze hoogovens met kolen.
Maar ze hebben daar veel zon, dus dat hoeft dan
precies
niet. Goed, jou een beetje kennende wil je van GasUnie natuurlijk een van de groenste bedrijven ter wereld maken. Loop je daarbij ook tegen muren aan? En ik realiseer me, als raad van commissarissen zit je niet op de bestuurdersstoel.
Nee.
Maar toch,
nee, je wil...
is er weerstand?
Nee, eigenlijk niet. Maar er is wel natuurlijk inertie. Een bedrijf van 3000 mensen, wat buitengewoon trots is op wat ze de afgelopen 60 jaar voor Nederland heeft gedaan. Namelijk een ontzettend welvarend land opbouwen. Ook nog eens relatief schoon, hè? Want gas is dan in de hele rangorde relatief schoon. Ja, daar mag je best trots op zijn. En dan komt er zo'n raad van commissarissen die zeggen, nou, het moet allemaal op waterstof. Dan snap ik wel dat de monteur die aan het compressorstation heeft staan beuken de hele dag om ons maar weer opnieuw van warmte te voorzien. Want vergis je niet, ook al die mensen die zeggen het moet duurzaam, Die beginnen onmiddellijk te bellen als het gas afgesloten is. En dat snap ik ook. Maar goed, die heeft dan de hele dag staan bikkelen aan zo'n compressorstation. En dan draait het allemaal weer als een zonnetje. En dan opent hij de interne bedrijfsapp en dan gaat het alleen over waterstof. Ja, je snapt als je moet ook snappen als je een bedrijf... ik leid het helemaal niet. Als je toezicht houdt op een bedrijf, dat die traagheid van verandering... Ja, die zit natuurlijk gewoon in zo'n club. Alleen binnen die traagheid ben ik elke dag weer opnieuw verrast. Blij verrast hoe ambitieus mensen echt willen veranderen. Dus ja, naar die waterstofinfrastructuur. Ja, naar die CO2. Ook warmte is ook een nieuw fenomeen. Hè? Dus we gaan warmte vervoeren. Van plekken waar het warm is naar plekken waar het nodig is. Bijvoorbeeld in onze huizen. Dat is de nieuwe wereld voor GasUnie.
Laten we het gaan hebben over die groene supermacht in de titel van je boek. Ondanks alle tegenstand die we net besproken hebben, ben je namelijk in dat boek nogal optimistisch. Wat is er precies voor nodig om Europa tot die groene supermacht te maken?
Nou, één ingrediënt bespraken we al. Het is toch wel nieuwe ambitie, nieuwe moed. Dat is moeilijk. Dat is niet echt makkelijk een handleiding voor te schrijven.
Het pendulum moet weer de andere kant op gaan zwaaien.
Maar binnen dat, terwijl het pendulum even is afgezwaaid, werken in die commissie, en daar schrijf ik ook uitgebreid over, want ik vind ook dat die commissie dat verdient. Vooral de mensen die daar werken. Dat is een buitengewoon unieke talentpool van mensen. Dat is uit heel Europa gehaald. Eigenlijk is het een enorm brain drain project. Dus heel ambitieuze ambtenaren in Sofia. Ja, die denken, ja, ik wil de wereld verbeteren. Ik ga naar Brussel. Daar betalen ze ook goed overigens. Dat helpt. Maar het is ook, je kunt daar de wereld verbeteren. Dus ik had te maken opeens tot mijn geluk met een groep mensen voor wie geen deadline te kort, geen ambitie te hoog en geen idee te gek is. En als je dat een tijdje bij elkaar zet, en dat is nu dus al enkele tientallen jaren het geval, ja, dan gaan er best mooie dingen gebeuren. Ik zeg het ook een beetje als tegengif tegen het chagrijn wat vooral in Nederland over Brussel rondwaart. Sinds 2005, het referendum, is elke politicus toch in Nederland ingepeperd dat hij nooit met liefde over Brussel mag praten.
Heb je dat zelf ook gedacht? Heb je alles toegegeven? Totdat je er zelf ging werken? Toen was het het mooiste wat je ooit was overkomen.
Ja, zo ongeveer. Nou ja, ik vond mezelf heel pro-Europees binnen dat spectrum van Nederland. Maar dat is niet zo moeilijk, want het is nogal anti-Europees. Dus hier praat iedereen zakelijk en zuinig en liefst eurosceptisch.
Maar goed, een pleidooi dus voor al die slimme mensen die daar bij elkaar
machine,
zitten.
Ja, de wonderlijke machine van het Berlaymont-gebouw en wat daar omheen zit. Maar goed, dat is één. Dat is niet voldoende. De andere, en dat is misschien een gedachte die nog niet zo vaak op geld heeft gedaan, maar je moet eigenlijk een beetje uitzoomen bij Europa. Want als we ons eigen continentje nemen, is maar een heel klein stukje wereld als je de aardbol bekijkt. Wij zijn met te veel te rijk op een te klein stukje aarde om in ons eentje dit te regelen, te redden. Maar als je een heel klein beetje uitzoomt en de randen meeneemt, en dan heb ik het natuurlijk aan het oosten over Oekraïne, dat door de loop van de geschiedenis opeens bij Europa gaat horen. En Noord-Afrika, wat nooit lid wordt van de EU natuurlijk, maar waar je wel een veel strategischere, innigere relatie mee moet opbouwen. Nou, we hadden het al even over staal- en ijzerproductie. Als je dat stukje wereld neemt, dan heb je alles om een groene supermacht te zijn.
We moeten onze buren erbij betrekken.
Zeker. En die willen ook niks liever. Ik herinner me nog de scène van de Europese vlag die het parlement van Oekraïne werd ingetild. Dat was magisch. Nou, in Noord-Afrika ligt dat allemaal een beetje anders. Dat geef ik hem onmiddellijk toe. En Libië en Algerije, dat is nog een eeuw verwijderd, zo ongeveer. Maar het gaat daar heel snel. Ik werk inmiddels aan projecten in Afrika, waaronder in Egypte een heel groot project. Het grootste ter wereld op het gebied van duurzame energie. Dat land is spectaculair. Wat daar gebeurt. 120 miljoen Egyptenaren, hè? Allemaal jong. Redelijk goed opgeleid, met een enorme ambitie. Aan de andere kant van het continent, in Marokko, is hetzelfde gaande. Dat werelddeel bruist aan alle kanten, dat stukje wereld bruist aan alle kanten. En we hebben het heel vaak over migratie. En het probleem van migratie. En die bootjes die oversteken en dan duwen we ze terug. Dat is het beste wat we op dit moment op de mat leggen. Dat is natuurlijk buitengewoon cynisch en onbeholpen. Als je nou eens een echte relatie zou opbouwen met dat werelddeel. Samen een economische grootmacht gaat worden. Echt samen. Dus ook afscheid nemen van alle koloniale reflexen. Die we toch dan altijd weer naar boven laten komen. Maar als je die kan onderdrukken. Ja, dan ligt er een mooie toekomst.
Dit gaat over samenwerking. als je het hebt over het betrekken van de buren bij verduurzaming, dan gaat dat niet altijd vanzelf. Dan zul je misschien ook die verduurzaming moeten afdwingen. Op welke manier zou dat dan moeten gebeuren? Of in ieder geval aantrekkelijk maken?
Ja, dat was ook, je zou je kunnen zeggen, was ook weer zo'n zachte waarde in de Green Deal. Want de Green Deal, als je het nu terugleest, dan word je bijna week van alle romantiek die er in dat document in 2019 zat. We gingen de wereld redden, hè? We gingen niet alleen Europa verduurzamen, we gingen de hele wereld redden. En daar hadden we allerlei instrumenten voor. Een beetje streng, een beetje lief. Hè. Dus de CBAM, hè, de Carbon Border Adjustment Mechanism. Een koolstofbelasting aan de grens voor vuile producten. Geen leuke boodschap voor landen als Vietnam en Indonesië en dergelijke. Maar wel inmiddels min of meer ingedaald. Maar we hadden natuurlijk ook buitengewoon veel ambitie om hen te helpen met andere vormen van samenwerking en dergelijke. Ook dat leidt een beetje onder de nieuwe verzakelijking. En dan druk ik me eigenlijk mild uit. Het leidt enorm onder de nieuwe verzakelijking. En dan, ook dat heb je wel weer nodig om die gezamenlijke ontwikkeling met bijvoorbeeld het gebied Noord-Afrika vorm te geven. Ja. Maar de oude werkelijkheid dat als we het daar naartoe doen verplaatsen, dan wordt het alleen maar viezer en vuiler en ellendiger. Die is natuurlijk wel gekeerd dankzij die innovatie. Je kunt in Mauritanië ijzererts winnen en staal, ijzer maken, schoner dan hier.
Je zegt ook in je boek dat het sociale aspect van het duurzaamheidsbeleid niet vergeten mag worden. Is dat niet precies waar de weerstand op dit moment zit? Dat veel mensen zien dat ze heel veel geld kwijt gaan zijn en dat ze daarom juist hun hakken in het zand zetten?
Ja, dus inderdaad, van de modellenwerkelijkheid de straat in. Dan zit de blokkade natuurlijk niet bij de technologie. Dat heb ik net al beschreven. Eigenlijk ook niet bij het geld. We zijn natuurlijk gewoon een puissant rijk stukje wereld. Maar bij mensen, bij ons, bij iedereen hoor. Niet alleen bij hun, maar ook bij onszelf. Denk maar eens na over die momenten dat je dacht, ach ja, ik ga het huis renoveren, tuurlijk. Hoort goed voor de kinderen, goed voor het klimaat. Vraag je een offerte? Nou, die valt altijd vies tegen. En dan denk je nog eens na, zaagsel over de vloer, werklui in huis, weken verbouwen, zolder uitruimen. Zoon moet nog eindexamen doen, die moet ik niet storen. Hoe hoog is die energierekening nou helemaal? Ach, weet je wat, laat maar zitten.
Maar het gaat er niet alleen over mensen die wel of niet hun huis kunnen verbouwen vanwege het geld wat ze hebben, maar ook over opgelegde regels die hen gewoon geld gaan kosten.
Ja, en daar moet je op een of andere manier langzaam maar zeker een oplossing voor vinden. En mijn analyse is dat dat slechter lukt naarmate je de ongelijkheid in een samenleving laat toenemen. Want ongelijkheid schept verongelijkheid. En dat schept verkiezingsuitslagen die dan vervolgens alles weer stil willen leggen. Wat op dit moment in Europa in meer of mindere mate en in Nederland in best heftige mate aan het gebeuren is. En dan moet je dus oplossingen verzinnen om dat te doen. En daar is natuurlijk niet een simpel boekje voor. Maar er zijn wel voorbeelden. En ik beschrijf in het boek Leeuwarden, waar ik toevallig ook ben opgegroeid. Dus ik ken die stad iets beter dan gemiddeld. En daar is een wijk, de Wielenpolen heet die wijk. En dat is een van de weinige stukjes Nederland. We zijn een gezegend land, maar toch, daar kun je armoede op straat zien. Aan de kinderen, aan de tanden, aan de kleren. Dus het is een van de armste wijken van het land. En daar staan 140 huurwoningen, stonden daar. Allemaal oud en tochtig, gebouwd in de jaren 70. En de woningbouwvereniging, goed bij kas. En het bouwbedrijf en de gemeente besloten, weet je wat? We gaan hier niet een beetje wat doen. Niet een beetje glaswol tegen de plinten en een tochtstripje onder de deur. Nee, helemaal energie-neutraal. Dus die hele woning werd omgekeerd, bij wijze van spreken, en eindigde in een woning zonder energierekening. Dat is voor mensen zonder geld of met weinig geld natuurlijk een belangrijk aspect. Maar toen ik daar ging kijken, toen kwam ik erachter dat dat voor die mensen helemaal niet het belangrijkste aspect was. Het was het comfort. He, dus je kon opeens in de venster, moet je voorstellen, zo'n jaren 50 woning, als je dan in de vensterbank gaat zitten, dan breekt die af. Dat is ongeveer het idee. Nu had je 30 centimeter dikke vensterbanken, want die muur was heel dik geworden. En je kreeg ook nog eens geen koude rug, want driedubbel glas. En in de badkamer besloeg de spiegel nooit, want muurverwarming. Dus en voor die mensen was dat een vorm van
luxe.
Ja, maar misschien nog wel
comfort.
Meer. We tellen opeens mee.
Ja, ja.
Dus die hele wijk ging een beetje rechterop lopen bijna, letterlijk. Ik weet niet of we het voor elkaar krijgen om heel Nederland op die manier onder handen te nemen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want een heel groot deel van Nederland kan voor zichzelf zorgen. Maar als je nou die delen neemt die buitengewoon chagrijnig worden van precies wat jij net zei. Hè, weer een nieuwe regel. En oh, mijn gehaktbal. En dan mijn benzinewagen. En dat soort dingen. Als je die nou op deze manier over de drempel helpt, dan kan het wel.
Maar kan het overal in Europa? We hebben het nu over Nederland.
Ja, nee, dat was natuurlijk altijd een heel interessante gewaarwording. Om eerlijk te zijn, als ik vanuit het Berlaymont-gebouw nadacht over de problemen met de Green Deal, dan kwam Nederland als laatste aan de beurt. Want je moet helemaal niet voor de grap, maar serieus naar het platteland van Bulgarije kijken. Daar verwarmen mensen hun huizen nog gewoon met turf of met mest. Of met hout, op zijn best misschien. De transitie die daar gemaakt moet worden. En dan kwamen wij met onze elektrische auto's. En dan keken zij naar de weg waar al die gaten in zaten en waar geen laadpaal te vinden is. Nee, op sommige delen van Europa moet die benadering van de wielenpolen in Leeuwarden natuurlijk on steroids plaatsvinden.
Daarvoor hoeven we niet eens zo heel ver over de grens, toch? Frankrijk, de gele hesjesbeweging.
Ja.
Er staat ook in het boek een passage van een Franse... Wat was het?
Europarlementariër.
Ja.
Pascal Canfin.
Die door de telefoon schreeuwde... dit is politieke zelfmoord. Zie wat er in ons land gebeurt.
Ja, dat was ook goed getimed voor mij, Not. Want wij brachten dat voorstel echt nadat ze net de brand hadden geblust. Letterlijk, hè, daar. Want winkels en alles was in brand gestoken. De analyse die later daarop losgelaten is overigens wel leerzaam. Het was niet zozeer de 3 of 7 cent op de diesel. Want dat was de maatregel waar mensen boos over werden. Nee, het was eigenlijk de gelijktijdige belastingverlaging voor zeer vermogenden. En die combinatie van die twee, die stak echt de lont in het kruidvat aan. Want die, wat ik al zei, die ongelijkheid, die verongelijkheid, ja, die was volkomen terecht overigens, de woede die daarbij hoort. Maar goed, het geeft wel aan dat het niet eenvoudig is als je dit soort dingen... Deze enorme transitie, want we hebben het echt over de 4e industriële revolutie, die groter is dan alle 3 voorgaande bij elkaar. En die waren ook niet altijd zonder wrijving. Ja, om dat vorm te geven heb je echt een hele hoop politiek kapitaal nodig. En om dan toch hoopvol af te sluiten, Europa is eigenlijk het enige werelddeel wat dat politieke kapitaal op de mat kan leggen. Wij zijn wereldkampioen herverdelen. We hebben daarop geoefend. We hebben die eerste 3 industriële revoluties glansrijk doorstaan. We zijn het meest vrije, rechtvaardige, welvarende, gezonde, gelukkige stukje wereld. Wij kunnen dit.
Goed, het is tijd voor de laatste ronde. En die brengen we altijd aan de zo door Mathieu geliefde leestafel door. Je hebt een boek voor je liggen. Wat heb je meegenomen?
Ik denk dat het al 20 keer is aanbevolen in deze podcast.
Volgens mij niet.
Politics on the Edge van Roy Stewart. Ik ben een ongelofelijke fan. Je zou me een groupie kunnen noemen van deze man. Het is die merkwaardig uitziende politicus, conservative, vroeger conservative in Engeland. Hij deed een poging om burgemeester van Londen te worden. Daarna nog een poging om partijleider te worden. Toen leerde ik hem kennen, net als veel anderen in de wereld. Want toen nam hij het op tegen Boris Johnson. En kwam hij nog heel ver ook. Hij verloor uiteindelijk wel. Hij heeft nu een podcast samen met Alistair Campbell, The Rest is Politics. Het is een van de meest eloquente vertellers. En ook een hele eloquente schrijver. Dit is wel een heel deprimerend boek over de Engelse politiek. Maar zo goed geschreven dat het ook nog eens leuk, dat het toch leuk is om te lezen.
Nog één keer de titel?
Politics on the Edge.
Dank. Dan de tip van redacteur Guus. Die heeft voor de luisteraars die geen genoeg kunnen krijgen van klimaat en energie een podcast aangeraden.
Oh.
Everything Energy heet die. Die ken je.
Ja, leuk.
De podcast wordt gemaakt door het Internationaal Energieagentschap. Hun experts nemen je eens in de 2 weken mee in een belangrijke ontwikkeling in de wereld van energie. Van het Oekraïense energiesysteem onder aanval tot hoe we in hemelsnaam gaan zorgen dat in een opwarmende wereld onze huizen koel blijven. Ikzelf tip, en ik heb het boek niet bij me, maar je moet me geloven.
Doe ik.
Het Gore Lef van Sarah Arnold. Dat is een heerlijk boek over liegen. Korte verhalen, raken observaties, heel erg grappig. Het is een van de eerste verhalen, of het eerste verhaal is, gaat over een man met een vriendin die hem zomaar uit het niets opeens met dagelijkse voorwerpen begint te slaan. Ze koopt een vis op de markt.
En slaat hem daarmee.
Ja. Nou, het is ook absurdistisch. Het is even ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Ik heb er erg van genoten. En ik tip ook natuurlijk het boek Groene Supermacht. Hoe Europa de wereld kan verduurzamen. Van Diederik Samsom. Vanaf 18 november ligt hij in de winkel. Hè?
Ja.
Bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. Die kun je vinden op onze socials. Zoek Café Europa op Instagram, X en Blue Sky. Diederik Samsom, dankjewel.
Dankjewel.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewals en Guus Boeren. Productie door Anneke van Hees. Tot de volgende.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.